Met Gods ark door de Jordaan. Dat is het thema voor de prediking. Met Gods ark door de Jordaan. We letten op de ark als gids, de ark als poort en de ark als getuigenis. De ark als gids, de ark als poort en de ark als getuigenis. De meesten onder ons, en ik sluit mezelf daarbij in, hebben geen verstand van oorlog voeren. En ook niet van een leger leiden. Maar ik denk dat we het er met z'n allen wel over eens zijn dat dit natuurlijk in Jozua 3 geen vertoning is. Als je staat aan de grenzen van een land, je ziet in de verte al die grote stad Jericho opdoemen. En je weet dat daarachter nog meer steden liggen te wachten. Waar de zwaarden worden gesleept, spiezen en pijlen worden gevet. Dan tref je toch wel hele andere voorbereidingen dan dat hier in Jozua 3 wordt beschreven. Dan trommel je je beste en strijdbare mannen op. Dan doe je nog wat oefeningen, nu het nog kan. Dan bespreek je de tactiek door. Roep je als generaal, want dat is Jozua, je belangrijkste adviseur samen. Buig je over de plannen die je smeet. En zorg je natuurlijk ook voor een verrassingseffect om je vijand te kunnen overrompelen op de een of andere wijze. En natuurlijk denk je ook na over die natuurlijke grens, de Jordaan, die daar voor je ligt, hoe je die over kan trekken. En wat de beste manier is, zullen de vrouwen en de kinderen en de bejaarde mensen achterlaten, beschermd door een aantal soldaten en met het leger verder trekken. Maar niets van dat alles. Als je er zo tegenaan kijkt, gemeente, dan is het natuurlijk een lachertje. Dat je als volk je zo kwetsbaar opstelt. Al zou u Jozua 3 10 keer lezen, het woord speer, zwaard, boog, kom ik niet tegen. Ja, 1 keer het woord leeg, aan het begin. En als ik het goed lees, in Jozua 3 aan het begin waar het woord leger staat, dan gaat het niet over mannen. Maar dan gaat het vooral over de vrouwen en de kinderen. Het leger van Israël bestaat uit kleine kinderen. Er is trouwens nog iets aan de hand. Als het leger wordt gemonsterd door Jozua in Jozua 3. Sterkte wordt opgenomen. Balans wordt gemaakt. Dan geeft de Heer bij monden van Jozua het bevel om zich te heiligen. Er is in de uitleg nog wat te doen over dat woordje heilig. Je laat dat vanmorgen allemaal liggen. Hoe je dat concreet moet voorstellen. Er zijn eigenlijk 2 lijnen. Laat ik die wel even uittekenen. Ook om het wat beeld te geven. Er is een gedachte dat met heiligen hier in Jozua 3 bedoeld wordt. Dat de mannen, de vrouwen en de kinderen hun beste en hun mooiste kleren aan moeten doen. Zoals ze dat gewoon waren te doen. Bij de grote feesten van Israël, als men naderde voor Gods aangezicht. En ook op de Shabbat. Dan trok je niet je gewone kleren aan. Maar je beste kleren, als je die kon betalen. Heiligen. Reinigen. De vooravond van zo'n belangrijke dag. Waste jezelf nog eens een keer goed. Ging je baden. Maar Jozua 3 wil een andere kant op gaan. Het volk staat aan de vooravond van een belangrijke oorlog. En ook dan klinkt dat woordje heilig. In een van de wetten van Mozes in Deuteronomium 23 wordt dat vermeld. Waar de geboden van de strijd ook worden beschreven. Ook daar komt het gebod voor het heiligen in voor. Het volk van Israël, of vooral in Jozua 23 het leger van Israël, moet zich heiligen op belangrijke momenten. Als het niet gaat om zomaar een oorlog die gevoerd moet worden tegen een roversbende. Dat zo in het grensgebied het volk lastig maakt en dus weggejaagd moet worden. Maar vooral op momenten als de oorlog van de Heere gevoerd wordt. De heilige oorlogen van God, zoals we dat vorige week ook zagen. Als de Heere zelf voorop gaat in de strijd. En als het niet in de eerste plaats gaat om de vijanden van Israël, maar om de vijanden van God. En hij maar 1 opdracht heeft gegeven, namelijk om die vijanden van de jongste tot de oudste uit te roeien. Ook dan moet het volk zich heiligen. En als ik dat gebod goed lees in Deuteronomium 23, mis ik daar ook een speer, een zwaard, een pijl. En gaat het vooral om de hygiëne. Het heilig en rein voor God staan. Dat moet hier ook gebeuren in Jozua 3. De zwaarden blijven in de koffers. Er is geen wapen te zien. Maar het volk heiligt zich voor God. Omdat, zo zegt de Heer, hij op deze dag wonderheden zal laten zien. En hij voorop gaat. En heel concreet wordt dat ook uitgevoerd. God geeft bevel aan de priesters, de Levitische priesters, om de ark op te nemen. En 2011, zo staat het dan in onze vertaling, dat is ongeveer een kilometer, voor het leger te gaan staan. En op het bevel van de Heer, als hij zegt vooruit, voorwaarts, mars. Zet het volk zich in beweging, de ark achterna. U moet zich dat vanmorgen ook heel concreet voorstellen, gemeente. Ook hoe dat landschap daar eruit ziet, in die streek zo aan de oevers van de Jordaan, het Overjordaans. Glooiend gebied. En vooral in de richting van het vallei waar de Jordaan doorheen stroomt, loopt het af naar beneden. Kilometer voor het volk. Je kan het zien in het glinsteren van de zon, die gouden ark. Gaan die Levitische priesters. En daarachter het volk. Niet in gelid opgesteld. Ook niet in de slagorde, strijdbare mannen voorop. Maar de gezinnen, de families, zo samen met elkaar, vormen één groot volk. Waarom neemt de Heer afstand van het volk? Waarom zegt de Heer niet tegen het volk, ik ga voor jullie strijden? Stel me voorop in de voorste rij, zo dicht mogelijk bij jullie. Dan kun je van dichtbij zien wat er gaat gebeuren. Nou, ik denk dat een aantal vaders en moeders in de kerk of familieleden met kleine kinderen wel dit herkennen. Als je samen met kleine kinderen gaat wandelen, dan zorg je ervoor, ook al lopen ze los, niet aan de hand, dat ze in ieder geval binnen gehoorafstand blijven. Zodat je ze kan roepen. En op het moment dat ze voor je gevoel te ver weg zijn om je nog te kunnen horen, roep je ze terug. Maar een kilometer ver, dat valt buiten gehoorafstand. Rondom die ark vooraan eerst grote stilte. En als ik dan met u even een kilometer terugloop, en zo tussen het volk beweeg, dan hoor je zo die geluiden. Papa, hoe ver nog? Waar gaan we naartoe? Op wie moeten we letten? Al die vragen, die stemmen, worden bij de ark niet gehoord. Dat is een lesgemeente. Als we vanmorgen gaan luisteren naar Jozua 3, dan is dat een geschiedenis met een dimensie. Zo wil het ook gelezen worden. Niet als een momentopname daar en toen. Maar zowel in de manier waarop de Heere zich hier opmaakt tot de strijd om het beloofde land Kanaan te geven als een geschenk aan zijn volk. Als ook aan de manier waarop hij het volk toerust en voorbereidt op datgene wat er gaat komen. Maar ook in die geschiedenis de sporen heeft getrokken in het Oude en Nieuwe Testament. Keer op keer wordt het gezien als een machtige daad van God. Niet alleen toen, maar ook met betekenis voor nu. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament trekt de geestelijke lijn vanuit Jozua 3 door en past dat toe ook op het persoonlijk geestelijk leven. Zoals God daar door het water van de Jordaan een droog pad openlegt. Zo doet hij dat nu voor zijn volk en kinderen. En zo wil hij dat ook doen in het persoonlijke leven, wanneer mensen staan voor Jordanen in hun leven. Laten we zo vanmorgen naar deze geschiedenis ook gaan luisteren. Buiten gehoorafstand bevindt zich de ark. Dat betekent dat onze vragen in de navolging van de Heere niet vernomen worden bij de ark. De vraag, hoe moet het nu? Welke kant gaan we op? Is dit wel de goede weg? Vergist God zich niet? We kunnen die wel met elkaar delen, zoals dat daar ook gebeurt onder het volk. En zoals een vader op een gegeven moment moet zeggen tegen zijn dochtertje, vader weet het ook niet. Het enige wat vader weet is dat we naar voren moeten kijken en die ark moeten volgen. Zo zullen we dat vanmorgen tegen elkaar, of u en ik, op bepaalde momenten in gesprek met een ander ook moeten zeggen. We weten het niet. Het enige dat God vraagt is volgen. En dat de Heere dat niet alleen vraagt, maar het ook mogelijk maakt om hem te volgen, daarvoor heeft God ook bij uitstek deze streek uitgekozen met die glooiende helling zo naar beneden. Als dat volk daar staat op het hoogste punt, kijken ze over de ark heen, de diepte in. En dan zien ze het met hun eigen ogen, dat er niet alleen een rivier kringelt die het onmogelijk maakt om met die kleine kinderen, met die hoogbejaarde mensen het water door te gaan, maar tot overmaat van ramp komen ze ook nog eens een keer in het verkeerde jaargetijde daaraan. Tot over de oevers loopt het water. Als de Jordaan op zijn breest en op zijn volst is, en er is ook een sterke stroming staat in die rivier die afloopt van boven naar beneden. Kon God geen ander moment uitkiezen? Me dunkt, 40 jaar laat de Heere dat volk dat walen door de woestijn. Hij kon toch ook wel even een paar maanden wachten. Is die bedding wat smaller was geworden? Als het volk kon kijken naar een doorwaardbare plaats, dan moet je dan de kleine kinderen op je schouders nemen. Dat is dan tot daar aan toe. Maar dan kun je ze in ieder geval overdragen. Maar u ziet zelfs de sterkste man met de breedste schouders dat het onmogelijk is om er doorheen te gaan. En toch gemeend, ik trek vanmorgen maar voortdurend lijnen. Is dit niet Gods gebruikelijke weg? Dat wanneer de Heere ons laat leren volgen, hij bij uitstek ons plaatst voor onmogelijkheden. Dat dat niet een soort nalatendheid van de Heere is. Alsof hij bij wijze van spreken staande aan de oevers van de Jordaan erachter komt dat hij zich vergist heeft in de tijd van het jaar. Maar dat God bij uitstek dat moment kiest waarop het water het hoogst staat. Het breedst is. Je die woedende, kolkende watermassa voor je ogen ziet gaan. Om ons te confronteren met onze nietigheid, zwakte en onmogelijkheden. Maar wij mensen aan de oever van de Jordaan als eerste moeten leren dat we helemaal niets, maar dan ook niets, voorstellen. Er is nog iets dat opvalt. Als dat volk op het hoogste punt staat, dan ziet je inderdaad die rivier. Breed aan weerszijden. Misschien heb je dat van de zomer ook gedaan, als je dan zo'n berg afklimt naar beneden. En je doet dat in een rij. Dat hoogtepunt had je prachtig ver gezicht. Maar als je afdaalt, dan kijk je de man of vrouw die voor je loopt. Ook een les. Hoe dichter het volk de Jordaan nadert, hoe meer het gedwongen wordt om te kijken niet naar het water, maar naar de ark. Ik stel me dat gewoon maar heel concreet voor, gemeente. Wanneer die laatste helling beklommen wordt en die vragen nog leven onder het volk, welke kant gaat het op? Die stemmen verstommen op het moment dat ze daar staan op die hellingen naar beneden kijken en merken dat die arken al een kilometer voor is en het ook niet meer de zin heeft om te gaan roepen: we gaan de verkeerde kant op, we moeten op zoek naar een omweg. Dat het steeds stiller begint te worden onder dat volk. Stiller niet alleen omdat de Jordaan dichterbij begint te komen, maar stiller ook omdat de oudste tot en met de jongste, de grootste tot en met de kleinste, lopend die helling af, kan zien wat daar gebeurt aan de oevers van de Jordaan. God heeft aan de oevers van de Jordaan een natuurlijke tribune geschapen. Opdat de kleinste tot en met de grootste, de jongste tot en met de oudste, met eigen ogen kan zien wie God in een onmogelijke situatie voor ons kan en wil zijn. Dan gaan die priesters. Zetten hun voet in het water. Nee. Zetten hun voet op het droog. En lopen gewoon door. Op het diepste punt van de Jordaan geeft God het bevel om te stoppen. Wat kan dat zijn, zo'n Jordaan? Laten we het van breed naar smal trekken, gemeente. In de eerste plaats zien we, als we gaan letten op het brede hier, dat God zijn volk dwars door de Jordaan brengt in het beloofde land. En voor de mensen van 60 jaar en ouder onder het volk is het een herinnering, een déjà vu. Ze hebben dat eerder meegemaakt, namelijk toen ze door de Heere geleid werden door de Schelfzee. Toen was het onder leiding en aanvoering van Mozes en nu is het onder leiding en aanvoering van zijn opvolger Joshua. Toen waren ze nog kind of jonge man en ze zagen aan weerszijden in de Schelfzee als zo'n muur de wateren staan, dreigend. In het besef dat elk moment wanneer de laatste zijn voeten gezet heeft aan de andere kant van het water, die muren met donderend geraas naar beneden zullen storten om Farao en zijn soldaten te verzwelgen. Angstaanjagend moet dat zijn geweest. Als je daar als moeder met je kinderen doorheen loopt en je kijkt naar links en rechts en je ziet dat dreigende water staan. Maar nu, de Jordaan, is tot en met een afstand van 30 kilometer geen water te bekennen. Tot aan de stad Adam toe staat het water stil, zo zegt Joshua. Geen druppeltje. Het klem wordt gezegd in het laatste deel van Joshua, de laatste verse, dat de priesters niet op de bodem van de rivier staan, maar op het droge, stevast als een pilaar. Wat een verschil met toen. Alsof de Heere zegt: toen bevrijdde ik jullie al van die vijand. En al komen jullie zo meteen in het beloofde land Kanaan allemaal vijandige soldaten tegen, ze werden eigenlijk al lang verslagen bij de Schelfzee, daar waar Farao en in hem alle vijanden van Israël de genadeslag gekregen hebben. Nu breng ik jullie in de vrijheid. En daarom zorg ik er zelf voor dat in geen velden of wegen een soldaat en ook geen water te bekennen is. verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament wordt deze geschiedenis vergeleken met het delen in de vrijheid van het hemelse Kanaan. Laatste Jordaan van gericht en van oordeel. Waarin God er zelf voor zal zorgen dat voor zijn kerk de vijanden in geen velden of wegen meer te bekennen zijn. Want hij ze heeft verdaan. En hij tot zijn kerk en kinderen kan zeggen, komt in. Beërft het koninkrijk der hemelen dat voor u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Trek de kling even wat smaller. Gods woord vergelijkt de Jordaan ook met de doodsjordaan. De rivier waar u en ik allemaal eens voor komen te staan. Waarvan ik vanmorgen hoop dat u zich nu al bezighoudt met de vraag, hoe kom ik daar doorheen? Sterven, jongelui, is iets ontzagwekkends. Dat betekent naar de overkant van het leven te gaan, om nooit weer terug te komen. Dat is definitief. Kijk, als je op vakantie gaat, dat overkwam ons, kun je nog in de nabijheid van Sliedrecht zeggen, we zijn iets vergeten, we gaan nog even terug. Maar als je op je sterfbed ligt, de laatste adem steeds dichterbij begint te komen, dan kun je niet meer zeggen, ik ben iets vergeten, ik ga nog even terug. Dan moet je er doorheen. Sterven voor Gods kinderen is ook iets heel aangrijpends. Niet voor niets noemt Paulus, let u even op, alleen voor Gods kinderen de dood, de laatste vijand. De laatste in de rij van, bedoelt Paulus te zeggen. Maar het is wel een vijand. Niet al Gods kinderen is een rustig sterfbed verleend. En niet al Gods kinderen gaan juichend, zingend en getuigend de hemel in. Verschillende van Gods kinderen hebben ook een worsteling op het sterfbed. Dat kan omdat het geweten niet ontlast is. En dingen niet uitgesproken zijn. Dat kan door het wankelend geloof dat zijn houvast te vergeefs zoekt te vinden in dat wat God in het verleden heeft gedaan. Terwijl dat geen zegen en geen vrucht meer geeft voor de Jordaan waar iemand voor staat. Dat kan ook omdat er één tot op het laatste moment toe bezig is om één van Christus geheiligden lastig te vallen, tot in het sterven toe. U begrijpt wel wie ik bedoel, de vorste duisternis. Sterven is iets ernstigs, gemeente. Daar moeten we niet licht over denken. Nu zegt de Heer vanmorgen in Jozua 3, die ark, die wil voorop gaan. En wat zo ontroerend is in deze geschiedenisgemeente, stelt u zich dat nog even zo letterlijk voor. Je ziet dat volk daar staan op die berghelling. De ark is een kilometer vooruit. Het volk daalt af en komt steeds dichter bij de Jordaan. En ondertussen lopen die priesters al zo de rivierbedding in. Het water is weggevallen. Maar op enig moment staat die ark stil op de bodem van de Jordaan, op het diepste punt. We zouden kunnen zeggen, daar waar de onmogelijkheid zich op het diepst laat zien, staat de ark als een pilaar, als een standbeeld overeind. En wijkt ook niet, met als gevolg dat dat volk steeds dichter niet bij het water, maar bij de ark komt. Laat ons eens de tussenplaatsen, gemeente, daar lopen wij. Ik denk dat u en ik, als we staan bij de oevers van de Jordaan, eerst even links en rechts kijken. Waar is dat water gebleven? Maar al snel worden onze ogen getrokken. Die gouden kist die staat te schitteren daar op dat klaarlichte dag in de zon. En steeds dichter en dichter komen die kinderen, die vaders, die moeders, die bejaarde mensen bij die ark te staan. Daar in het hart van de Jordaan. Daar staat God. En hij schept die rust. Ik moest denken in het licht van wat er gebeurt op dit moment ook in de schepping in Amerika bijvoorbeeld, in die grote orkanen. En dat beeld. In het hart van zo'n orkaan is altijd een doodse stilte. En daaromheen vernietigt die orkaan alles wat op zijn weg komt. Nou, dat is hier ook het geval. In het hart van de Jordaan heerst die stilte en die vrede. Daar staat God. En om dat volk heen moeten de wateren wijken voor God. Ik hoor het ze al zingen. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Dat is toch groot, hè, kinderen, als je de Heere zo mag kennen. Dat God er niet alleen is op momenten wanneer het in je leven ook goed mag gaan. Maar dat God zich in zijn nabijheid het meest van dichtbij laat kennen. In de dieptepunten van ons bestaan. Als de eeuwigheid komt. Als dat woord valt in mijn leven. Als ik sta voor die levensbedreigende operatie. Als ik mezelf moet afvragen. Hoe gaat mijn weg zo meteen verder? Waar sta ik over een half jaar met mijn gezin en met mijn kinderen? Dat God zich dan niet van verre wil houden. Maar dat hij in die nood nabij komt. Op zo'n wijze door ons te trekken in die onmogelijkheid. De gids. En het daar te brengen tot een ontmoeting met hem. Het enige wat het volk weet, is wat ze ziet en hoort. Ze zien de ark. Ze hebben het de dag ervoor gehoord. Morgen zal de Heere wonderen in uw midden doen. Ze wagen op die God. Die ark is ook een poort. Een enge poort. Deze plaats, daar waar de Jordaan het diepst en het breedst is, is ook de enige plaats waardoor God zijn volk binnenbrengt in het beloofde land Kanaan. Zouden ze 30 kilometer verderop willen gaan, dan worden ze vervolgen door het water, komen ze om in de golven van de Jordaan. Zouden ze wachten tot een paar dagen later, dan stroomt de Jordaan weer rustig voort alsof er helemaal niets is gebeurd. Het is alleen hier op deze plaats en op dit moment waar God de deur van Kanaan opent. Op zijn eigen wijze. En tegelijkertijd ook op zo'n begrijpelijke wijze, want wanneer dat volk daar door de Jordaan loopt en langzaam maar zeker om die ark heen moet gaan. Die blijft staan totdat de laatste voorbij is gelopen. En pas wacht en moet wachten op het bevel van Jozua om op te komen uit de Jordaan en zich weer te vervoegen bij het volk. Heel het volk moet die ark passeren. En de jongste tot en met de oudste ziet met eigen ogen wie daar staat. Midden in de Jordaan op het dieptepunt van die rivier. God woont in het midden van zijn volk. Hij openbaart aan zijn wonderlijke macht. Dan loopt er zo'n jongetje met zijn vader langs en die zegt tegen zijn vader: Vader, is dat nou de ark? Dan moet je goed kijken, kind. Zie je die gouden plaat? Weet je nog van Aaron en nu van zijn zoon Eleazar, de hoge priester, wat ze moesten doen? Inderdaad, dat bloed van dat lammetje opvangen. En één keer in het jaar, je weet dat wel, dan stonden we met het gezin zo daar vooraan bij dat tentzeil van de ark. Schoof de hoge priester voorzichtig dat zeil aan de kant en ging met die schaal naar binnen. En nu zien we het. Over die gouden plaat gingen de handen van Aaron en Eleazar en ze besmeurden dat goud helemaal met het bloed van het lam. Daarom mogen wij doorlopen. Niet vanwege de almacht van God, maar vanwege het recht van God. God geeft ons recht door te lopen. Omdat dat bloed ligt op die gouden plaat. Zeggen, weet je ook trouwens wat er in die ark ligt? Daar liggen die twee stenen tafel. Kun je dat opzeggen? Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uitgeleid hebt. De prediking daar op de bodem van de Jordaan. In het hart van het oordeel, dat zullen we zo meteen zien. Maar ook in het hart van de dood. Want de Jordaan, daar kun je niet alleen doorheen. Laat God zich kennen in zijn recht. Dat hij bedekt heeft die twee stenen tafelen. Onder het verzoendeksel, het lam dat in stilte het volk toespreekt. Ik heb u vrij gekocht. En daarom heeft u een vrije toegang. De enige manier, gemeente, om dus te mogen en te kunnen sterven en de eeuwigheid aan te doen. Is niet wanneer je bekeerd bent. Is ook niet wanneer je bekeringsgeschiedenis kunt vertellen. Er zijn menige bekeringen en bekeringsgeschiedenissen gesneuveld aan de oevers van de Jordaan. Meerdere geoefende kinderen van de Heere heb ik niet zien sterven als bevestigde christenen. Maar met het gebed van de tollenaar: O God, wees mij zondaar genadig. En het kon niet omdat zondaar zijn, maar omdat genade bewezen werd aan deze zijde van het graf en de poort van Gods hemelrijk open ging. Dit is de poort. Zo hoor je zingen daar aan de oevers van de Jordaan, waardoor het volk rechtvaardig zal binnengaan. Is dat ook niet de enige grond, gemeente? Niet alleen om de Heere te leren volgen in dit leven, dicht in de schaduw van de ark. Zo dicht dat ik hem kan zien. Terwijl God tegelijkertijd in het navolgen van hem zoveel afstand van houdt, dat hij niet lastiggevallen wordt door onze bemoeizucht, eigenzinnigheid, kunde en eigen wijsheid. Die stilte rondom die ark getuigt ook van de vrijmacht van de Heer. Hij kiest de weg en hij verkiest de route. En hij laat zich niet stilstaan door het water van de Jordaan, maar legt die open als een vlak veld voor hem of voor haar die hem door genade heeft leren navolgen. Maakt het ons ook niet duidelijk, gemeente, hoe dichter bij die ark, hoe heerlijker het werk van die lam, dat lam begint op te reizen. En hoe meer het gaat schitteren dat in die ark het hart van de Heere, Gods geboden liggen. God haalt zijn volk niet zomaar het beloofde land Kanaan binnen, maar fundeert die uittocht en die intocht in zijn wetten en in zijn recht. Geef niet alleen het besef hoe belangrijk het is om Christus te leren kennen. Maar het toont hij juist ook in Jozua 3 de rijkwijde van het verzoenende offer van het lam. Dat hij niet alleen vrij spreekt van schuld en zonde, waardoor ik in staat word gesteld om de Heere te gaan volgen. Maar het blijkt ook beproefd te zijn. Zelfs het water van de Jordaan moet wijken voor die gouden kist, omdat het bloed daarop ligt. Is dat niet wat je nodig hebt wanneer je zelf voor de Jordaan staat? Misschien wel omdat je ongeneeslijk ziek bent. Geeft dat een onrust? Wat geeft dat een strijd? Hoe dichter bij dat water, hoe meer je reddingsboeien je probeert tevoorschijn te halen, of niet? Maar voordat die ark van dichtbij gezien wordt, plaatst de Heere eerst het volk voor dat brede water. Ze moesten het wagen met God. Dan valt het altijd mee. Het laatste vanmorgen, de ark als getuigenis. Er zijn een paar van die merkwaardige momenten, gemeenten, in Jozua 3 die ook uniek zijn in het Oude Testament. Allereerst maar even in onze tekst, kijkt u maar even met me mee. Daar staat, zie de ark van het verbond. En dat is een hele bekende uitdrukking. Komen we in Jozua 3 tegen en ook op andere plaatsen in het Oude Testament. Maar dan staat er iets tussen, wat eigenlijk alleen maar hoort bij deze geschiedenis. Daar staat de ark van het verbond van de Heer. De koning van de ganse aarde. De Heere tilt deze geschiedenis daardoor op een hoger niveau. En laat niet alleen zien dat hij de Heere van Israël is, één volk onder de vele volkeren die de aarde op dat moment al telt. Nee, hij openbaart zich hier op dit beslissende moment ook als de koning van de ganse aarde, aan wie alle volkeren onderworpen zijn. En die daarom ook het recht heeft om zometeen tegen Israël te zeggen, als ze aan de andere kant van de zijde van de Jordaan staan, om het land in te nemen en die inwoners daar om te brengen. Ook voor hun is hij God, hun schepper. En daarom kan deze God met recht zeggen dat de volkeren binnen de grenzen van Kanaan het recht verzondigd hebben om nog langer te kunnen blijven bestaan. De maat is volgezondigd. Die lijn die hier ontstaat bij Jozua 11 komt ook naar voren in vers 10. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat, verder zei Jozua, hieraan zult gij lieden bekennen. En zet u even een streep op wat er nu volgt. Dat de levende God in het midden van u is. En dat hij ganselijk voor uw aangezicht uitdreven zal. De Kanaanieten enzovoort. De levende God in uw midden is. Als je die woorden zo op het eerste gezicht denkt, dan klinkt dat heel positief in het gehoor. De levende God is in ons midden. En je stelt je dat ook zo voor. Hoe die mannen en die vrouwen, hoe die oudere mensen en die kinderen zo langs die ark lopen in het besef. God is niet een God van de doden, maar de levende. Hij toont op deze dag zo'n wonderlijke macht. Bevestigt zijn trouw aan Israël. Zichtbaar en ook heel concreet. Ze heeft juichend stof aan de oevers van de Jordaan. De Heere bewijst op deze dag dat hij er is en voor zijn volk er zal zijn. Maar als ik die uitdrukking leg binnen het geheel van de schrift, de levende God, dan verdwijnt al heel snel dat positieve. Dan staat dat woord de levende God altijd tegenover mensen die gedood worden door deze God. Je ziet dat al in vers 10. Volkeren die dan uitgeroeid moeten worden. Uit de vele plaatsen in het Oude Testament licht ik er maar even eentje op, een geschiedenis die de kinderen ook kennen. Denk aan David, hij is nog geen koning, hij wordt als herdersjongen erbij gehaald bij Saul, bezoek bij zijn broeders en dan komt hij erachter dat het volk Israël zoveel heeft te lijden van die grote man Goliath, die reus. En terwijl hij daar bij zijn broeders aan het praten is, komt Goliath er ook aan en hij hoort die man brallen, vloeken, een schel. En dan zegt David, wie is deze die de levende God hoont? Hij is een man des doods. Leven tegenover dood. De levende God tegenover de vijanden die door deze God worden gedood. Want al is het voor het volk intocht in het beloofde land Canaan, het is voor die volkeren achter de Jordaan de aankondiging van het gericht. God komt om te doden. Is dat ook niet het aangrijpende straks? Als de laatste Jordaan opdroogt in het gericht. Is de zee van openbaring, waaruit al die goden vijandige machten oprezen, wordt drooggelegd door de hemel. En er daardoor een begaanbare weg is voor de bruid van Christus, om haar bruidegom te ontmoeten in zijn heerlijkheid. Maar het is wel een weg die geplaveid is over de vijanden van Gods volk. Binnengaan in het koninkrijk van de hemelen. Voor Christus bruidsgemeente betekent ook het buitensluiten van hen die het lam niet lief hebben gekregen. Het ten ondergaan. U en ik, we hebben vanmorgen ook met een levende God te doen. Een God die levend maakt en dood. Zal ik het aangrijpen in deze geschiedenis, gemeente? De ark niet volgen betekent omkomen. Christus niet kennen als het lam, als vergevend bloed, betekent sterven buiten Canaan. Maar er is nog iets wat doorklinkt. Die uitdrukking de levende God. En dat is het laatste vanmorgen. Dan moeten we kijken naar het laatste vers van Jozua 3. Kijkt u maar even met me mee. Er staat, maar de priesters die de ark des verbonds des Heren droegen, stonden stevast, standvastig op het droog in het midden van de Jordaan. Gans Israël ging door, over op het droog. Totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. Let u even op dat woord volk. In onze taal is dat niet goed weer te geven wat hier gebeurt in de grondtaal van de Bijbel. De taal van het Oude Testament, het Hebreeuws, kiest altijd voor één specifiek volk, woord als het gaat om het volk Israël. Alleen dat woord wordt dan gebruikt voor Israël. En voor de andere volkeren rondom Israël gebruikt God een algemeen woord. Een woord zonder inhoud. Zonder betekenis, omdat die volkeren uiteindelijk voor God ook niets betekenen. Alleen het volk dat Gods naam draagt, Israël, toen en nu, is kostbaar en dierbaar in Gods oog. Vandaar ook dat bijzondere woord. Maar hier, en dat is frappant, aan het slot van Jozua 3, laat de Bijbelschrijver, ik moet eigenlijk zeggen, laat de Heilige Geest dat bijzondere woord vallen en wordt het volk Israël met dat algemene woord omschreven. Daarmee wil de Heere iets zeggen. Namelijk dat Israël niet vanwege het verbond, ook niet vanwege zijn verkiezing, nog vanwege zijn bijzondere positie, door de Jordaan het beloofde land Canaan ingaat. Maar dat wanneer het staat op de bodem van de Jordaan in de schaduw van de ark, al het verschil verdwijnt. En mag ik het maar even heel concreet en eenvoudig zeggen. Het volk verschrompelt tot een samengeraapt zooitje. Met dezelfde nukken en trekken als het volk van Edom, Moab, de Filistijnen, de Canaanieten. Ik hoop dat u de lijn al ziet lopen. Dat daar waar God op het duidelijkst zijn genade bewijst en zijn liefde openbaart, zijn verkiezend handelen zichtbaar maakt onder zijn volk, alle gronden worden weggehaald door God, die zich eenzijdig verheerlijkt in zijn almacht en in zijn daden. Dat is niet vernederend in de eerste plaats. Nee, wanneer jij op je plaats wordt gebracht op de bodem van de Jordaan, dan draag je dat besef ook in je hart mee. Sta je daar niet met iets vanuit je verleden, met een gevoel van waardigheid, met het idee, ja natuurlijk ga ik door de Jordaan, want ik behoor bij het volk en ik heb daar dus ook recht op. Nee, op de bodem van de Jordaan in de schaduw van de ark gaat het oog alleen naar die ark. Stelt God zich centraal. En word ik voor Gods aangezicht tot wie ik van nature ben, verdoemelijk in Gods oog. Maar daarom schittert de eenzijdige liefde en trouw van de Heere des te sterker en groter. Dit volk heb ik mij geformeerd, zegt de Heer. Zij zullen mijn lof verkondigen. Voedingsstof in de bodem en de stof om de Heere te verheerlijken en groot te maken wordt geput vanuit de ark die daar centraal staat op de bodem van de Jordaan. Alleen in het opzien tot het lam en daarachter de reizende gestalte van de Heere vindt dit volk zijn voorwerp om God te verheerlijken en te aanbidden. Is dat ook niet de persoonlijke grondtrek in het geestelijke leven, wanneer de Heere weer opnieuw overkomt, ook in u en mijn hart? Zocht ik voor die tijd mezelf krampachtig overeind te houden met datgene wat de Heer in het verleden gaf. Het vervaagt voor Gods aangezicht. Als Christus zich weer opnieuw openbaart in zijn heerlijkheid en almacht. Dan blijft er niets anders over. Om alleen maar liefde van Gods kant. Dan blijft er ook niets anders over dan alleen maar stille verwondering. Als ik die ark mag passeren. Het leven tegemoet. De dood achter me mag laten. Als ik weet de grenzen van het beloofde land. Worden zometeen achter me toe gesloten. Als de laatste binnen is gebracht en de ark ook omhoog komt en de grens weer dicht gaat. Daar ligt voor u en voor mij ook een ernstige boodschap. Maar ook een rijke boodschap. Als er een wonder ons ook zijn die aan de oevers van de Jordaan staan en voor zichzelf al hun waardigheden hebben verloren. Kijk dan eens naar dat laatste vers van morgen. Er komen geen bekeerde mannetjes en vrouwtjes Canaan binnen. Een nietszeggend volk. dat als het erop aankomt in het licht van de eeuwigheid geen grond heeft en geen been heeft om op te kunnen staan. Maar die hun houvast vinden, zo ontroerend gemeente, in dat laatste vers, in de ark van het verbond van de Heere. Let u even op wat er staat. Die stevast staat op het droog. Alsof God zonder woorden wil zeggen, laat die Jordaan maar komen. Laat dat water maar breus. Laat die Kanaan niet maar komen. Ik ben in het midden van u. En daarom bent u stil. En zal ik strijden. Amen.